Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte, Prediker 7. De te zingen psalmen, psalm 103, vers 8 en psalm 103, vers 9. Het te lezen schriftgedeelte, Prediker 7 en de te zingen psalmen, psalm 103, vers 8 en psalm 103, vers 9. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij openen de schriften in het boek Prediker. Daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 29... Dat is het gehele hoofdstuk, Prediker 7. Ik noem maar zo'n schriftlezing Prediker 7. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Beter is een goede naam dan goede olie, en de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart. Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezicht wordt het hart gebeterd. Het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde. Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hoore het gezang der dwazen. Want gelijk het geluid der doornen onder een pot, alzo is het lachen eens zots, dit is ook ijdelheid. Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken, en het geschenk verderft het hart. Het einde van een ding is beter dan zijn begin. De langmoedige is beter dan de hoogmoedige. Zijt niet haastig in uw geest om te toornen, want de toorn rust in de boezem der dwazen. Zeg niet, wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zoudt na zulks niet uit wijsheid vragen. De wijsheid is goed met een erfdeel, en diegenen die de zon aanschouwen, hebben voordeel daarvan. Want de wijsheid is tot schaduw, en het geld is tot een schaduw, maar de uitnemendheid der wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Aanmerk het werk Gods, want wie kan rechtmaken wat hij krom gemaakt heeft? Geniet het goede ten dagen des voorspoeds, maar ten dagen des tegenspoeds ziet toe. Want God maakt ook een tegenover den ander ter oorzaak dat de mens niet zou vinden iets dat naar hem zal zijn. Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en houd uzelf niet al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? Het is goed dat gij daaraan vasthoudt, en trek ook uw hand van dit niet af, want die God vreest, die ontgaat dat alles. De wijsheid versterkt den wijze meer dan 10 heerschappers die in een stad zijn. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt. Want uw hart heeft ook vele malen bekend dat gij ook anderen gevloekt hebt. Dit alles heb ik met wijsheid verzocht. Ik zeide, ik zal wijsheid bekomen, maar zij was nog ver van mij. Hetgeen dat veraf is en zeer diep, wie zal dat vinden? Ik keerde mij om en mijn hart om te weten en om te speuren en te zoeken wijsheid en een sluitreden, en om te weten de goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. En ik vond een bitter ding dan de dood, een vrouw welker hart netten en garen en haar handen banden zijn. Wie goed is voor Gods aangezicht, zal haar haar ontkomen, en daarentegen de zondaar zal van haar gevangen worden. Zie, dit heb ik gevonden, zegt de prediker, het ene bij het andere, om de sluitrede te vinden. dewelke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden. Eén man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden. Alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht.
Gemeente willen dan een versje zingen. Kunnen zo voorstellen dat het wat verwarrend overkomt, Vredeweek. 14 dagen terug zongen we op de wijze, dus ook vanmorgen. En vanmiddag hopen te doen, Vredeweek niet. Dat te maken met het getal van de aanwezigen. Vredeweek is ervoor gekozen om toch nog de helft van de gemeente ongeveer te laten opkomen. Daarom het niet zingen. Omdat we nu weer met minder zijn. Dacht de kerk dat het ook goed was om dan weer wel te zingen. Omdat het ook niet makkelijk is en niet licht valt. Om met, we zouden zeggen, met zachte stem of met geen geluid te zingen. Vandaar dat we nu weer een versje willen zingen. En de omstandigheden kunnen ook weer veranderen de komende weken. We weten het niet. We zien het ook bij de overheid. Steeds opnieuw zullen dingen moeten worden overwogen. Vanmorgen willen we dan zingen uit de 103e psalm. Vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloemje op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil, haar schoonheid gaat verloren. Maar men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het heeft te maken met de tekst van de prediking van vanmorgen, 103, vers 8.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking dit morgenuur vindt u in het boek Prediker. Het zevende hoofdstuk, het tweede vers, Prediker 7, vers 2. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds, want in hetzelfde is het einde aller mensen. En de levende legt het in zijn hart. Gemeente, we schrijven boven de preek een wijs woord van koning Salomo. Een wijs woord van koning Salomo. We letten op twee gedachten. Dat is een onbegrijpelijk woord. Dat is een troostrijk woord. Een wijs woord van koning Salomo. Een onbegrijpelijk woord. Maar een troostrijk woord. Gemeente, in mijn Bijbel staat boven Prediker 7 als een kopje erboven, als een opschrift erboven, lof der wijsheid, mogelijk ook in uw Bijbel. En we weten ook wel, de kinderen weten ook wel, ze zijn vanmorgen de meerderheid zo ongeveer in de kerk. De kinderen weten ook wel dat niet één koning zo wijs geweest is als koning Salomo. Salomo was bekend om zijn wijsheid. Salomo heeft beleden dat er één wijzer zou zijn dan hij. En heeft over hem gesproken. De Heer Jezus die zou geboren worden als de opperste wijsheid. Maar Salomo was een uitermate wijze koning. Toen hij koning werd. En de Heer hem heeft gezegd dat hij zou mogen vragen. En dat de Heer hem zou geven wat nodig was. Toen bad hij niet om aanzien en om eer en om rijkdom en heerlijkheid en pracht. Maar hij bad om wijsheid. En vanwege die wijsheid heeft de Heer hem ook rijk willen zegenen. Die wijsheid is op vele tijden, ogenblikken in zijn koningschap ook naar voren gekomen. En deze wijze koning Salomo, door de Heere geleerd, spreekt ook de woorden van de tekst van vanmorgen. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde aller mensen. En de levende, gemeente, dat is de toepassing van morgen. De levende legt het in zijn hart. Als we vanmorgen de kerk uitgaan, dan zal de vraag zijn, gaan we als een dode zondaar de kerk uit, dan leggen we deze woorden niet in ons hart. Dan schuift het gauw voorbij, van ons af. En we gaan weer gauw verder op de orde van de dag. Maar de levende legt het in zijn hart. Beter gaan klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Gemeente, de natuurlijke mens, u, jij en ik van natuur en niet één mens op aarde begrijpt deze woorden. Want ons hart gaat uit naar het leven. Ons hart gaat uit naar vrolijkheid. En dat zien we ook wel heel duidelijk ook in deze coronatijd. En nu daar weer een gedeeltelijke lockdown is afgekondigd. Ja, maar de mensen moeten wel uitzicht hebben, zeggen de wetenschappers ons. Er moet wel een stip op de horizon zijn. Er moet wel licht zijn aan het einde van de tunnel. Er moet wel iets zijn waar we naartoe leven en wat ons hoop biedt. En waar we ons naartoe kunnen uitstrekken, moet het wel kunnen overzien. Gemeente, op zichzelf is dat waar. Op zichzelf is dat waar. He, dat een mens, ook soms in moeilijke omstandigheden, we zouden zeggen een stip op de horizon zou moeten hebben. Een licht, een uitzicht moet hebben. Maar waarop? Waarop? Het is waar een mens, als hij een levensdoel van de Heere krijgt. Dat kan een zegen zijn. Ik herinner zo, 32 jaar geleden, toen ik zelf ernstig ziek werd. En een traject gegaan moest worden. Van maanden, misschien wel van jaren, 23 weken moest ik in het ziekenhuis als bij elkaar verblijven. En toen mocht het wel zo zijn, doordat ik ook wist in de eerste week in het ziekenhuis, waartoe de Heere dat gaf, dat het wel een zegen mocht zijn, dat ik ook over die periode mocht heen zien en mocht weten wat het doel was van die dingen. Dat kan ook, we zouden zeggen, menselijkerwijs gesproken ook helpen in moeilijke omstandigheden. Maar als het nou verborgen de tekstwoord is, het is beter te gaan in het klaashuis dan te gaan in het huis des maaltijds, dan begrijpen we dat niet, want het huis van de maaltijd, oh, je kunt dat heel breed invullen, een verjaardag, een visite, een maaltijd met de kinderen, een receptie, een huwelijksjubileum, een trouwerij. Daar gaan we toch liever heen dan dat we gaan condoleren. Dan dat we naar een begrafenis gaan. Dan dat we aan het graf staan. Gemeente, dat is toch begrijpelijk. Waar gaat u liever heen? Natuurlijkerwijs naar een verjaardag, naar een trouwerij, naar een receptie. Waar er gezelligheid is, waar blijde gezichten zijn. We kunnen het alleszins begrijpen. En gemeente, dat is ook niet verkeerd op zich. We lezen ook dat Prediker, dat Salomo in het boek Prediker, ook enkele hoofdstukken eerder, in Prediker 3 vers 12 bijvoorbeeld, zegt: ik heb gemerkt dat er niets beters is voor een lieden dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat iedere mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Daar hebt u het. Dus dat is nog een gave van de Heer als we onze verjaardag mogen vieren. Vier uur, vier dagen. Dat mag een zegen zijn als we naar een receptie mogen meemaken, een jubileum, de bewarende hand van de Heer. En er mag blijdschap zijn als we naar een trouwerij mogen gaan. En dan denken we hoe de Heer Jezus bij de bruiloft te Kana zijn eerste wonder heeft verricht. Hij was ook genoot en heeft daar water in wijn veranderd. En toch, dus dat is niet verkeerd. Er staat ook niet dat het niet mag, maar er staat: het is beter. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want hetzelfde is het einde aller mensen. En de levende legt het in zijn hart. Die andere zaken hoeven niet verkeerd te zijn. Dat hangt er wel vanaf hoe we onze verjaardag vieren. En het hangt er wel vanaf hoe het op de receptie eraan toe gaat. En het hangt er wel van af, gemeente, hoe wij in het leven staan. Maar Salomo zegt, door de Heere geleerd en door Gods geest geïnspireerd, het is beter, het is verkieselijker. Nee, de mens verkiest het niet. Maar het is beter bij de Heere vandaan. Waarom schrijft Salomo deze woorden? Wel, hij moet ze schrijven door de Heere, gedrongen. Maar het is niet omdat hij een pessimist is. Nee, het zijn woorden vol van goddelijk hemels onderwijs. De Heere vindt het beter. En wat de Heere beter vindt, gemeente, dat is nou altijd wat het meest is tot zijn eer. En wat nou het allerbest is voor een mens. En dan heeft de Heer ons, onze eeuwige belangen, ons eeuwig behoud op het oog. Het is tot zijn eer. En het is tot heil van zondaren. En dan kunnen onze bruiloften en onze vierdagen en onze verjaardagen en onze visites en onze maaltijden en onze huwelijksjubilea gemeente. Dat is een zegen. En we kunnen het ook wel eens missen, ook in deze tijd. was voor ons ook altijd te voeren als iets goeds ook. Als de familie ook wel kwam. En nog met elkaar, dat hebben we ook al verschillende keren ook hier mogen doen. Ook wel in de omgeving met elkaar nog een maaltijd mochten gebruiken. Of een verjaardag mochten gedenken. Die zaken zijn niet verkeerd, maar de Heer zegt dat anderen. Een condoleance. Een bezoek aan een sterfhuis. Een rouwplechtigheid toch beter onbegrijpelijk. Kun je dat begrijpen? Kun je dat ook bijbels begrijpen? Want de dood is toch de koning der verschrikking. De dood is toch een vijand. In het paradijs was er toch niet de dood. Het is toch de straf op de zonde. De bezoldiging der zonde is de dood. En we lezen toch ook in het woord, in het stille graf, zingt niemand zere lof. En we lezen toch ook in het woord, dat de doden, de overledenen, de gestorvenen, de Heere niet kunnen prijzen. Op het graf is het stil. Daar wordt de lofzang niet aangegeven. Het is waar. En toch is dit onbegrijpelijke woord wel een waar woord. Waarom beter te gaan een klaaghuis, gemeente, op een verjaardag, op een bruiloft, op een receptie? Waar gaat het over in ons gesprek? Wordt er veel gesproken over de Heere, over het ene nodige, dat we hier geen blijvende stad hebben? Dat we de toekomende zoeken. Hoe vaak wordt er op een bruiloft, op een verjaardag, op een receptie, op een visite, een geestelijk gesprek gevoerd. U zegt maar, dat is ook bij een begrafenis ook niet altijd zo. Nee. Want dan gebeurt het wel hier in Vriezenveen dat we in de suite samenkomen. En dat was in andere plaatsen ook altijd zo. De neven en de nichten zijn er. En de mensen zoeken elkaar op. En het krijgt bijna iets van een reunie. En het is wel voorgekomen, gemeente, dan zit je daar als predikant ook bij. En dan zie je de weduwe of de weduwnaar in een hoekje zitten. En de hele zaal hoor je praten. Dat is moeilijk. Bij alle noden en zorgen de afgelopen maanden. En dat ook bij begrafenisland soms niet meer dan 30 mensen konden zijn. Is dat misschien een zegen geweest? Dat van dit soort reunieën geen sprake kon zijn. En toch zegt Salomo, het is beter te gaan in het klaaghuis. Want daar worden wij herinnerd wat nou het einde is van ieder mens. En de levende legt het in zijn hart. En het mag toch soms ook wel eens zijn na een begrafenis. En al is daar dan een kop koffie bij. Dat over het leven met de Heer gesproken mag worden. En nu zijn er mensen die blind zijn en blind blijven. Ook al bezoeken ze een begrafenis. Maar rond het sterven zien wij de diepste werkelijkheid. En de diepste werkelijkheid, gemeente, is niet dat korte leven dat wij op aarde leven. Daar lijkt het vaak zo op. Och, dan zie je bij een begrafenis de mensen komen en ze gaan naar huis. En ach, dan is het vaak het gevoel, wij hebben nog deel aan het leven en de overleden heeft er geen deel meer aan. En we leven ons leven verder, maar dat leven op aarde is niet de werkelijkheid. Dat is maar een hele korte werkelijkheid. En de diepste werkelijkheid van ieder ligt na de dood. Dan is de eeuwigheid die nooit meer eindigt. Dan zijn we op onze eeuwige bestemming. Waar we altijd zullen zijn, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dan is eeuwige blijdschap op onze hoofden. Dan zijn de tranen afgewist voor de Godzaligen. Dan is er niemand ziek, dan is er geen twijfel. O, dan is er geen geloof meer en geen hoop meer, maar een aanschouwen. Dan is daar een heerlijkheid. De heerlijkheid van Christus, waarin gedeeld mag worden. Dan is daar het mogen zijn voor de troon van God met al de heiligen. En dan is daar een uitzien, ook in de hemel, naar de dag die aanbreekt als de Heer Jezus zal wederkomen. En de Heer zegt, ik maak alle dingen nieuw. En dat daar een nieuwe hemel, nieuwe aarde zal gaan, maar daar is ook de werkelijkheid, de eeuwige nacht en de eeuwige pijn. En de buitenste duisternis, de plaats van wening en knessen der tanden, de eeuwige dorst en de eeuwige wroeging en de eeuwige bitterheid en het eeuwige roepen en om nooit meer gehoord te worden. Dat is de werkelijkheid. Daar gaat het heen. Eeuwig wel, eeuwig wee. Eeuwig leven, eeuwig dood. En u mag nu al weten, u kunt nu al weten wat uw toekomst zal zijn. Ligt daar een keuze in uw hart? U kiest mijn hart. Is daar de liefde van de Heer in het hart uitgestort? Is daar een droefheid naar God toe? Die onberouw te bekeren tot de zaligheid werkt. O, bitter om dat de Heer dat nog wil werken. De diepste werkelijkheid, gemeente, is het klaaghuis. Niet een verjaardag. Zelfs niet een trouwerij. Dat gaat voorbij. Maar het klaaghuis. Dat hebben we ook gezien toch. Eerst de coronacrisis. Alle sportwedstrijden afgelast. Begrafenissen, al was het met minder dan 30 man, gingen door. De verjaardagen werden niet gevierd. Alleen de begrafenissen gingen door. Trouwerijen zijn soms doorgaan, maar soms ook wel uitgesteld. Er is geen begrafenis uitgesteld. Kinderen zijn geboren in coronatijd. Doopdiensten zijn uitgesteld. Begrafenissen zijn niet uitgesteld. Is dat niet veelzeggend? Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde aller mens en de levende legt het in zijn hart. Daarmee, daar zijn vaak de eerste indrukken. Kind, vaak een kleinkind of een achterkleinkind, het sterven meemaakt of naar een begrafenis moet van overleden opa of oma, overgrootvader, overgrootmoeder. Soms, ook dat kan, dat een kleinkind een vader of een moeder of een broertje of zusje verliest. Dan zijn dat de eerste indrukken in het leven. Van onze vergankelijkheid. Dat het niet blijft zoals het is. En de Heere wil dat menigmaal gebruiken. Kinderen een paar jaar geleden vertelde een vriend van mij. Hij is diaak in een andere plaats. En vertelde een vriend van mij dat bij zijn jongste dochtertje. In de klas een jongetje na een ernstige ziekte was overleden. Jaar of 7. Overleden. Kinderen zijn naar de begrafenis gegaan. En hij hoorde zijn dochtertje, terwijl ze speelde achter thuis, ineens zeggen dat ze haar eigen naam noemde. Zeiden, ik kan ook sterven. En ze speelde ook weer verder. Indrukken. En dat kan bij indrukken blijven. Maar een vrouw in mijn eerste gemeente vertelde. Ik heb haar laten begraven. hoe ze op 11-jarige leeftijd haar moeder moest missen. En bij haar moeder, bij haar overleden moeder had gestaan. En die had gevraagd dat hij haar ook tot zich zou nemen, want ze mocht weten dat haar moeder boven was. Maar toen heeft de Heere haar laten zien dat als zij zou sterven, ze niet bij haar moeder zou zijn. Omdat ze onbekeerd was. Dat ze een nieuw hartje moest hebben. Dat ze wederom geboren moest worden. En dat heeft de Heere willen gebruiken in haar leven. Om de Heere vroeg te zoeken. Later is die vrouw nog voor velen gebruikt. Onder andere ook voor een buurmeisje dat jeugdkanker kreeg. Om haar over de Heer Jezus te vertellen. En op het einde van haar leven, zo ken ik haar, van het einde van haar leven. Er was er niemand die op haar kamer kwam. Tot wie ze niet sprak van de Heer. Die ze niet waarschuwde. Maar die ze ook vol gunning en liefde wees op de Heer Jezus. En zo is zij getuigend heen gegaan. Dat ze jong door de Heer in haar hart gewerkt. Ik denk ook aan een jongen uit mijn jeugd. Een jongen die licht gehandicapt was. En we zouden zeggen, hij kon niet zo makkelijk leren. Hij had verschillende baantjes gehad. Een paar jaar terug bezocht ik hem nog eens met mijn zus. En toen vertelde hij dat hij op de begraafplaats werkte. Als hovenier. En dat hij daar de hand van de Heere in zag. Hij zei het heel eenvoudig. De Heere laat mij zo elke dag zien. Dat ik moet sterven. Dat zijn maar hele recente voorbeelden die ik nu aanhaal. Het is beter te gaan in het klaaghuis. Dan te gaan in het huis des maaltijds. Want in hetzelfde is het einde aller mensen. En de levende legt het in zijn hart. O gemeente, ook zullen eens de rouwkaart naar uw en naar jullie sterven verstuurd worden met onze naam erop. Eens zullen de mensen voor onze begrafenis naar de kerk komen. En eens zullen ze staan bij het graf waarin de kist waarin wij liggen zal worden neergedaald. En dan zijn wij al aangekomen op de plaats van onze eeuwige bestemming. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Waar zal dat zijn? Weet u dat, weet jij dat het klaaghuis is nog een prediking van de Heere. En elk sterf is nog een roepstem van de Heere. En elke begrafenis, daar gaat nog een roepstem uit, een mare uit. Zo vaak zeggen we dat ook niet waar. Dat deze roepstem aan onze harten geheiligd zal worden. En daar wordt ook vaak om gebeden. Want ieder mens zal sterven, de Heer zegt in zijn woord, de sterkste is ijdelheid. Het is beter te gaan in het klaaghuis, gemeente. Het klaaghuis maakt ons niet zalig. Het klaaghuis op zichzelf verandert ons hart niet. Een mens wordt niet zalig omdat hij vele verliezen heeft geleden op de aarde. Oh, we kennen de voorbeelden van een vrouw die meerdere kinderen had moeten afstaan aan de dood. En die verbitterd was en verhard was. Ik ken voorbeelden van ouders die een kind moesten verliezen. En het kwam daarna tot een scheiding of de kerkgang was er niet meer. Ik ken zelfs een voorbeeld van een ouders die een kind verloren. Het werd voor de vader tot eeuwige zegen, maar de moeder koos het leven der zonde. Ik ken echter ook het voorbeeld. Ouders van een vriend van me. Op de verjaardag van de moeder. En de visite was in huis. Kinderen speelden buiten. En een jongetje, een zoontje, kreeg een dodelijk ongeluk. En het werd voor die ouders het middel om ze tot de Heere te trekken. Om voor de Heere te buigen. Zich tot de Heere te bekeren. Door genade. En sterven verandert ons hart niet. Klaaghuis verandert ons hart ook niet. Maar de Heere verandert het hart. En dat mag wel onze hartelijke bede zijn geweest. Dat de Heere ons van de zonde en van het leven van de zonde en van de schuld en van de toren zal verlossen. Het mag wel onze bede zijn dat de Heer ons zal verlossen uit die machtige hand van de boos. En zal bevrijden van die zuigkracht van de wereld. Want een mens als die een verlies leidt, verandert niet zelf. Er zijn menig vuisten opgestoken na sterven. Of dat mensen in hun verdriet zich rondwentelen. Met hun herinneringen in het verleden leven. Er zijn voorbeelden van mensen die het proberen te verdringen. En het leven weer op te pakken. En eigenlijk verder te gaan alsof er toch niets aan de hand is. Een nieuw bestaan te beginnen. Maar als de Heere erin meekomt. Zo zeggen we dat. Dan wordt het anders. Weet u bij wie dat gebeurde? Ik denk aan Jeremia. Hij stond bij de puinhopen van Jeruzalem. Ja, dat was een kind van de Heer. Dat was hij al voordat hij dat ook zei. Maar het is wel veelzeggend wat hij zegt. Als hij er staat bij de puinhopen van Jeruzalem. Waar de tempel verwoest is. Waar het paleis verwoest is. Waar vele ballingen zijn weggevoerd naar Baal. Waar het bloed van velen is vergoten, van kinderen, van jongeren en van ouderen. In die tijd was het zelfs zo erg met de ballingschap dat lichamen niet begraven konden worden. En eerst klaagt Jeremia tot de Heer. Totdat de Heer hem stil maakt. En hij beleedt wat klaagt een levend mens. Een levend mens en de levende legt het in zijn hart. Wat klaagt een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. En laat ons wederkeren tot de Heer. Laat ons onze harten opheffen, mitschades de handen tot God in de hemel, zeggende, wij hebben overtreden en wij zijn wederspannig geweest. Daarom hebt gij ons niet gespaard. Gemeente, valt het ook niet op, dat ook dat is uitgesproken in het gedeelte. Dat ook Salomo het ook moet zeggen, dat er nou niet één is die zonder zonde is in dit gedeelte. Dat ik dat ook moest beleiden. Samen moet zeggen dat de levende het ter harte neemt. De dode zondaar weent en klaagt vleeselijk. Hoe werd hij geroepen? In het huis waar het dochtertje van Jairus was gestorven. Hoe werd hij geklaagd? Maar het was het klagen van een dode zondaar. En de Heer Jezus stuurde het huis uit. Wat werd er geklaagd door de dochters van Jeruzalem. Toen de Heer Jezus ging naar Golgotha. Ze beweenden hem. Maar de Heer Jezus keerde zich naar hen om. Weent niet over mij. Maar weent over uzelf. Want als ze dit doen aan het groene hout, wat zal er geschieden aan het dorre hout? Er kan vleeselijk geklaagd worden, gemeente, met alleen maar droefheid over het vlees. Een droefheid naar de wereld, waarvan weer iets ingeleverd moet worden. O, dan kan er de liefde zijn tot degene die we hebben verloren. Maar het is toch een liefde waarvan we moeten zeggen, het brengt niet tot God. Maar de levend gemaakte zondaar mag en moet door het licht van de Heilige Geest zien wat de diepste reden van alle smart is de zonde. De zonde, gemeente, maakt de scheiding in het paradijs tussen Adam en Eva, eigenlijk ook al tussen Adam en God, zijn schepper. En eigenlijk ook al tussen Adam en Eva, de mens die gij mij gegeven hebt. Daar lag al een scheiding tussen, in zekere zin. De mens maakt scheiding tussen de mens en zijn schepper. En de zonde maakt scheiding tussen de mens en zijn schepper. En de zonde maakt scheiding tussen mensen onderling. Door twist en nijd. Maar de zonde doet ook maken dat we onze geliefde moeten missen. Elk sterven, de bezoldiging der zonde. En als we dat gaan verstaan, gemeente, dat is een heilzame troefheid. Dan wordt er een hemelse klacht geboren. Dan peilen we dieper. Kent u? Kinderen, kennen jullie de klacht over de zonde? Als je nou wel eens ruzie hebt met je broertje. En je hebt misschien wel eens een vechtpartij na schooltijd. En er is misschien wel eens het ene kind dat de ander plaagt. En altijd moet die een het naar de zin hebben. En altijd moet de een zijn zin krijgen. Doet alles om het maar door te krijgen. En de vuist gaat omhoog. Dat is nou de zonde. Maar die zonde maakt ook dat wij eens moeten sterven. En door die zonde moeten wij ook onze tranen huilen. Als we elkaar moeten missen. En nu moeten we ontdekt worden aan die zonde. Gemeente, hoe ver moet dat gaan? Dat we zien dat we door de zonde voor eeuwig van God gescheiden zijn. Adam moest het paradijs uit. Hij kon niet meer terug. Hoe ver moet dat nou gaan? Dat we gaan zien dat door onze zonde God de Zoon aan het kruis hangt, van zijn Vader verlaten moest zijn. Zonde die scheiding maakt. Want eer God mijn zonde, u en jouw zonde ongestraft liet, strafte hij ze aan zijn Zoon, schrijft de apostel, door hij is geïnspireerd, met de bittere en smalijke dood des kruises. Hoe ver moet dat nou gaan? Dat ik zie dat ik door mijn zonde voor eeuwig van God gescheiden ben. Maar dat ik ook zie, daardoor de Heer Jezus het kruis zou het moest uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De profeet Zacharia zegt, als de Heer zijn geest uitstort over het huis Israël en over de inwoners van Jeruzalem, ze zullen zien die ze doorstoken. Zullen over hem rouwklagen, als met een rouwklacht over een eeuwig geboren, enig geboren zoon. En gemeente, is het zo waar, de Heer leidt in het klaaghuis, om daarna in het wijnhuis te voeren. Dat is een Bijbelse lijn. De Heer leidt in het klaaghuis, om daarna in het wijnhuis te voeren, het zijn geen harde woorden van morgen in uw smart. Hij weet van uw smart. Weet ook als er zijn die hun geliefde moeten missen. Dacht u dat de Heer dat onberoerd liet? Heer Jezus, de kortste tekst in de Bijbel. Toen de Heer Jezus was in het huis van Maria, Martha en Lazarus. Jezus weet. Hij weende over Lazarus. Hij is geweest in het klaaghuis bij Maria en Martha. Hij weet wat het is. van zijn vader gescheiden te zijn. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, terwijl hij de wet van zijn vader vervulde, terwijl hij de geboden van zijn vader heeft onderhouden, terwijl hij die zelf God is, o zijn vader, lief heeft, met een eeuwige liefde, en toch, hij moest sterven. Wat dacht u wat dat betekende, die 3 uren duisternis, rouw in de hemel. Hij is gestorven en hij is ook begraven. Hij is zelf in het graf geweest. En daardoor is het graf voor zijn kerk een geheiligde plaats. Maar waar ze waren op zijn begrafenis, de discipelen en de vrouwen en de anderen, o, met hem verging al hun hoop in het graf. De Heer had het tevoren voorzegd, dat er een grote droefheid zou zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. En daar heeft de Heer Jezus nou zelf voor gezorgd. Toen, ach, dat doet hij nog gemeend. Maar hij toen was opgestaan uit de dood, kwam hij de zijne te vertroosten. Hier ben ik, vrede, zei uw lieden. Had het ook voorzegd, zalig zij die treuren. Maar dat is geen vleeselijk treuren. Dat is een geestelijk treuren. Over de zonde, zalig zij die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Daartoe moest hij nu sterven. Om het leven te verwerven. Hij leidt ze in het klaaghuis. Om ze daarna in het wijnhuis te voeren. O, want dan geeft hij ook te verstaan waarom hij moest lijden sterven. In de plaats van de zijne. Om een plaats in te nemen in het gericht. Om de toren van God te stillen. Om aan Gods geschonden gerechtigheid genoeg te doen. En om zijn lichaam te geven. Af te leggen. Zijn lichaam verbroken. En zijn bloed vergoten. Tot een rantsoen voor velen. Zijn lichaam verbroken. Opdat zij, hij zou zijn het levende brood. Om de hongerigen te voeden. En zijn bloed, de hemelse drank, wat hij vergoten heeft, om de dorstenden naar de gerechtigheid te verzadigen. Dat hij zou zij de levende spijzen. Dat hij zou zij degene die de ziel van de bedroefden en de treurende zou vertroosten en zou verblijden. Hij zichzelf aan hen zou schenken. Gemeente, we zeggen het wel, mensen zijn moeilijke vertroosters. Dat is waar. Wij moeten weer gaan. En ieder gaat zijn of haar weg door het leven weer verder. Maar God in Christus, die wil en die zal u waar. Vertroost. Dan wordt het waar. Dat de Heer wil zijn. Een vader der wezen. Man der weet. Dan mag het worden ervaren. Of schoon ik van vader en van moeder ben verlaten. Maar de Heer. Zal mij aannemen. Hij vertroost op een andere wijze. Met zijn gerechtigheid. Vergeven zonden. En eeuwig leven kan en wil de smart van de zijde veranderen. In de vreugde van de bruiloft des lams. O, waar hij komt in het hart. Daar wordt u treuren tot blijdschap. Daar wordt u in uw droefheid vertroost. Met een zalige, eeuwige, enige troost. Dan mag het worden gezongen. Loof de Heere, want hij is goed. Zodat het waar mag worden in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten en mijn helper heten. Al mijn hoop en lust, o zijne vanmorgen. Die treuren vanwege hun zonde. Treurt u daar. Is dat de diepste zaak van uw droefheid geworden? Daar moet het heen in ons leven. Dan alleen zullen wij vertroost worden. En daar wil de Heere de zondaar brengen. Door zijn Heilige Geest, door ontdekkende genade. Dat er is een treuren over de zonde. Een droefheid naar de Heere toe. Om dan het oog op de Heer Jezus te slaan. O, mag ik dan wijzen op hem. Die weet wat het klaaghuis is. En die weet wat het graf is. Die niet hoefde te sterven. Maar die de dood is ingegaan. Om eeuwig te leven. Om u en jou het eeuwige leven te schenken. O, zult u dan vragen dat hij u zal vertroosten. Als mensen ons opzoeken, dat doet ons goed. Het gaat wel voorbij. Maar waar hij komt, zal hij nimmer gaan. En wat is nou die enige troost in leven en in sterven? Ja. Dan kom ik toch uit bij zondag 1. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar, met zijn kostbaar bloed, voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard. Dat zonder de wil mijn hemelse vaders, coronatijd, geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen, ook soms het missen van onze geliefde, dat mij ook alle dingen, tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook, door zijn Heilige Geest, van het eeuwige leven, verzekert. Hoort u dat? Verzekert. En hem voortaan, te leven, van harte, willig en bereid. Maar oog is dat al gebeurd in ons leven. Dat hij kwam. Dat hij woont in uw hart. Dat hij zich openbaarde aan uw ziel. Dat u ervan moest zingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. O, is dat nog niet gebeurd, u zegt. Toch is dat mijn verlangen. Toch is dat mijn smeekgebed. Toch is dat een aanlopen in mijn leven. Van de Heer als een waterstroom. Zou hij niet komen? Hij kwam. Zelfs daar in het huis van Maria en Martha. Het leek te laat te zijn. Hij komt nooit te laat. Gebeurt er nog één ding. Het klaaghuis. Vaak ook het ziekbed. Een ziekenhuisbed. Een sterfbed. Maar ook een klaaghuis. Is vaak de plaats. Diep ervaren mag worden. Hoe nabij de Heere in de hemel is. Soms in het getuigenis van iemand op het sterfbed. En ook na het sterven. Als de overleden is opgebaard. Mag er wel eens iets van die diepe troost worden ervaren. We moeten wel het ontzielde lichaam begraven. Maar de ziel is boven, voor eeuwig. Dan wordt het ervaren, wij treuren. Maar boven is er eeuwige blijdschap. O, daar gaat het heen. Voor al de zijn. En gemeente, dan zal de Heer eens wederkomen. Want het gaat heen naar die andere dag. Van de sterfdag. Naar de dag van Christus wederkomst. Want de Heer zegt, ik maak alle dingen nieuw. Ziet. Een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. En dan spreekt Paulus erover. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 13. Toch broeders. Ik wil niet dat ge onwetende zijt van degene die ontslapen zijn. Opdat ge niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Dat is het zware zaligmakend geloof. Geloven dat. Hij gestorven en hij opgestaan. Ging het ook met de blijdschatisatie van de week over. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij die leven overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep des archangels. En met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die gestorven zijn. Zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn. Zullen te samen met hen opgenomen worden. In de wolken de Heere tegemoet. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Zodan vertroost elkander met deze woorden. Gemeente, we gaan de kerk uit. En thuis zet u straks de kerktelefoon uit. Maar hoe is dat? Als een dode geestelijk of als een levende. En de levende legt het in zijn hart. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van 103 vers 9. 103 vers 9. Maar zeere gunst zal over die hem vrees in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden of van zijn wet afkerig de oren wenden. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. 103 vers 9. Gemeente, gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.